Hallo, wat fijn dat je luistert naar Tussen je oren. De podcastserie van de Hersenstichting over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. De processen die zich in je hersenen en dus letterlijk tussen je oren afspelen, zijn voor anderen vaak niet zichtbaar en daarom soms moeilijk te begrijpen. Maar dat je het niet kunt zien, betekent niet dat het er niet is. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren.
Hoi Koosje.
Hallo.
Wat fijn dat je te gast bent vandaag.
Nou, ik vind het superleuk dat ik er ben.
Ja, nou ik ook. Ja. Zou je jezelf eens kunnen voorstellen? Wie zit er tegenover mij?
Ik ben Koosje Smit. Ik ben 31 jaar. Ik ben actrice en zangeres. Artiest, maker, hoe je het ook wil duiden. En ik ben bode bij de rechtbank. Onder andere door de coronacrisis en het daardoor uitblijven van werk in mijn sector. Ben ik niet stil gaan zitten en heb ik een baan gezocht via het uitzendbureau en werk ik nu in de rechtbank van Amsterdam.
Zo spannend om echt zoiets anders te gaan doen.
Ja, dat is ook heel spannend. Maar ook, ik vind het ook heel normaal eigenlijk. Ik heb ook nooit stilgezeten wat dat betreft, dat als het even niet ging, heb ik altijd wel een bijbaan gezocht, ook omdat het gewoon moest. Ik wil niet mijn huis uit worden gezet en gewoon kunnen eten en drinken en de huur kunnen betalen. Dus nee, ik vind het heel erg normaal en ik vind het ook heel leuk. En je leert er altijd wat van door gewoon in beweging te blijven.
En het zijn nieuwe prikkels voor je hersenen. Wat betekenen jouw hersenen voor je?
Mijn hersenen zijn heel belangrijk, omdat het... Ja, alles is, het stuurt alles aan. En ik heb zelf ondervonden hoe het is als het gewoon wat minder gaat natuurlijk. Dus dan maak je wel bewust van dat je er ook goed voor moet zorgen.
Kun je daar iets over vertellen? Wanneer ging het wat minder met je hersenen of eigenlijk met jou?
Ja, met mij en mijn hersenen. Eigenlijk heb ik verschillende episodes gehad waarin het wat minder met mij ging. Maar dat is wel echt op zijn hoogtepunt gekomen in 2017... Iets ontstaat niet in één dag, dus dat heeft een heel lange aanloop gehad. Maar in 2012 is mijn moeder gestorven, toen was ik 22. En mijn moeder was 47. Ik was heel gehecht aan mijn moeder uiteraard. En mijn moeder is na een redelijk kort ziekbed is zij gestorven. En dat had natuurlijke impact op het gezin. Zeker ook op mijn vader. Mijn vader is Ernst Daniel Smit. Sommige mensen zullen hem kennen, sommige niet. En na het overlijden van mijn moeder ben ik eigenlijk te lang aan mezelf voorbij gelopen. Veel mensen zeiden ook van, gaat het wel goed? Ik zei altijd, ah joh, gaat wel goed. Ja, komt wel. Alles komt goed. En van mijn vriendinnen is dat coaches altijd, komt goed. En iedereen dacht, gaat het wel goed? Nou, ik heb een kleine wel periode gehad dat ik dan niet lekker in mijn vel zat of wel voelde dat ik eigenlijk depressief was, maar daar dan te lang dacht dat ik het zelf wel kon doen. En ook gewoon mezelf daarin niet aandurfde te kijken en durfde te aanvaarden dat ik hulp nodig had. Tot ik in 2017 wel echt in een crisis ben gekomen en voor het eerst ook voelde dat ik echt absoluut niet meer wou leven. En dat maakte mij zo bang, omdat ik daarvoor wel echt zo heel diep sombere gedachten had. Ook het licht aan het eind van de tunnel niet meer zag, maar nooit zo heftig was als toen. En toen heb ik ook hulp gezocht.
Kun jij voor de luisteraar uitleggen hoe het voelt om depressief te zijn?
Het is een soort vacuüm waar je in zit. Ik voelde echt nul prikkels van buiten. Ik was echt num, weet je wel. Ik zei ook, als iemand nu een deurtje bij mij open doet, is het helemaal leeg van binnen. Weet je, er klopt niks. Ik ben gewoon een lege huls. Dus ja, het is zo moeilijk om dat te omschrijven. Maar het is echt heel anders dan dat je verkeerd opstaat. En denkt van, hé, wat een rotdag. Het is een soort van gevoel wat er altijd is, waar je niet aan kan ontsnappen. Wat is als je opstaat, maar als je naar bed gaat. En ik sliep ook niet. En dat schijnt ook niet te helpen. Ja, het is iets waar je niet aan kan ontkomen. En ik heb het als heel beangstigend ervaren, dat ik het gevoel had dat ik er heel weinig zeggenschap over had. En het is een allesomvattend gevoel.
Jij zei net ook van toen je daar op een gegeven moment achter kwam dat je er zelf niet alle controle op had of dat je er zelf niet alles aan kon doen. Mm-hmm. Maar dat is ook precies volgens mij het punt, als ik naar mijn eigen ervaring kijk met depressie, dat het gaat echt boven aan je eigen controle, aan je eigen kunnen. Het is iets wat je echt in beslag neemt, hè?
Ja, en wat het ook is, het is natuurlijk niet, zoals gezegd, niet iets wat in één dag ontstaat. Dus het is ook iets waar je langzaam aan wendt, hoe gek het ook is, aan dat het een glijdende schaal is. Dus na het sterven van mijn moeder, dat ik merkte dat mijn ambitie volledig verdwenen was. Ja, muziek en theater en film, dat is iets waar mijn hart helemaal vol van was. Dat brandde echt, dat vuur, dat was oneindig, leek wel. Tot mijn moeder stierf. Op dat moment is gewoon dat vuur totaal gedoofd. En ik voelde ook niet meer de behoefte om me voor dingen voor te bereiden. En zo voelde ik mezelf steeds waardelozer. Omdat alles wat ik deed, wat maakte dat ik mezelf van waarde vond, dat bestond niet meer. Dus dat die schaal die glijdt, waardoor je jezelf steeds minder waard vindt en je steeds dieper zakt dan dat je doorhebt.
En heb je dan ook bepaalde lichamelijke gevoelens gehad? Merkte je iets aan jezelf? Werd je bijvoorbeeld trager? Je had het net ook al over bijvoorbeeld weinig kunnen slapen. Was je ook moe? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, het is vreselijk. Ik was ontzettend moe. Gewoon totaal uitgeblust. Kom wel, hoe lang je ook slaapt. Wat ik over nog steeds heb, hoor. Maar ik was helemaal op. Maar ik had ook een raar idee dat als ik dan in bed lag, dat ik het gevoel had dat er een vrachtwagen voorbij reed, omdat ik een interne trilling voelde. En ik dacht eerst dat mijn onderburen, dat die de wasmachine 's nachts aandeden. Nou, heb ik gecheckt. Nou, dat bleek niet zo. Ik was heel boos. Waarom doen jullie 's nachts de wasmachine aan? Nou, dat was helemaal niet zo. En dan uit het raam kijken, staat er een vrachtwagen? Nee. En ging ik naar mijn handen kijken, ben ik dan aan het trillen? En dan was het gewoon intern een trilling waar ik niet van kon slapen. Ik ben op de eerste hulp terechtgekomen met een hartritmestoornis en met een bonkend hart en allemaal dat soort dingen. Ik heb ook echt lichamelijk wel aanwijzingen gehad dat het eigenlijk niet zo goed ging.
En ook best eng, hè, dat je zo'n trilling bijvoorbeeld ervaart,
ja,
terwijl je niet weet waar het vandaan komt. En terwijl je dus letterlijk het niet kan zien, maar het zit wel in je.
Ja, precies. En ook met, weet je, paniekaanvallen, al dat soort dingen. Nou, het is gewoon vreselijk.
En toen zei je van, ik ben hulp gaan zoeken.
Ja.
Waar kwam je terecht? Wat heb je ondernomen?
Nou, allereerst heb ik kenbaar gemaakt naar mijn vader en zijn toenmalige vriendin dat het echt helemaal niet goed ging en dat het tijd werd dat ik toch hulp ging zoeken. Want toen was ik echt in een soort paniekstaat, een crisis. Dus ik wist echt niet meer wat ik moest doen. Ik heb mezelf opgesloten in een kamer, allemaal dat soort dingen. Omdat ik ook heel erg bang was dat ik gek aan het worden was. Ik kreeg gewoon allemaal enge gedachten. Ik ben begonnen gewoon de huisarts te bellen en uit te leggen wat er met me aan de hand was. En dat ik het idee had dat ik misschien hulp nodig had. Ik had een alleraardigste huisarts die mij meteen zei van oké, wil je nu langskomen? Het was voor het weekend geloof ik. Toen zei ze, dan bel ik je maandag en beloof je me dan ook dat je maandag opneemt. Omdat ze natuurlijk dan bang was dat ik mezelf in het weekend misschien van het leven zou kunnen beroven.
Zij voelde echt een, ja, de
urgentie.
Ernst, precies, ja, de ernst van de situatie.
Ja,
ja.
Het is een traject geweest waarin ik helaas, hè, waar je lang op een wachtlijst moet staan. Ook als je in crisis bent. Je kan wel in een crisisopvang komen of dat soort dingen. Maar dan blijf je gewoon wachten totdat je aan de beurt bent. Het is niet zo dat je dan eerder hulp krijgt. Ik heb allerlei verschillende therapieën geprobeerd. Allemaal zonder succes. Totdat ik via het NPI, dat is een instelling waarbij ze kijken of wat meer gaat om persoonlijkheidsstoornissen. En via het NPI ben ik terechtgekomen bij mijn psychologe en psychiater die me uiteindelijk heel goed hebben geholpen. En dat was ontzettend fijn als je voelt dat je op de juiste plek bent. Want ik heb ook heel erg veel zelfstudie wel gedaan. Ook tijdens die depressie, dat ik ook mezelf probeerde te begrijpen. Mijn gedachten opschrijven, analyseren. Heel veel artsen vergeten dat je zelf ook een maat van intelligentie houdt, terwijl je eigenlijk een depressie hebt. Hè? Dus ik bedoel, er is natuurlijk ook, je hebt ook heel veel zelfreflectie. Ik was daar echt heus wel mee bezig. En ik heb er ook, omdat ik zo graag van dat gevoel af wou, ook zelf wel geprobeerd om daar iets aan te doen. Maar dat lukte me dus niet. En daarom wou ik hulp. Dus eerst kom je dan in die, dat je gewoon cognitieve gedragstherapie wordt aangeboden. Dan dacht ik, ja, maar dat is heel leuk dat je mij gaat helpen met een schema maken en wanneer ik mijn boodschappen en zo ga doen. Maar ik wil weten waar dit vandaan komt. En ik wil geen symptoombestrijding, maar ik wil gewoon zorgen en begrijpen waar dit vandaan komt, zodat ik weet dat dit niet meer gaat gebeuren of dat ik daar enige controle op kan krijgen, in plaats van dat we nu me helemaal vol gaan poppen met medicatie en een schema gaan maken voor wanneer ik wel of niet naar de Albert Heijn kan gaan.
Je bent een mens, maar je wordt ook geholpen door een mens. En het wordt doordat je opeens een soort van, ja, het klinkt heel denigrerend als ik het zo zeg, zowel naar de hulpverleners als naar jou toe, maar dat je als een soort van studieobject soms bijna gezien wordt.
Ja.
Als dat gebeurt, dan vergeten mensen dat jij gewoon jouw boodschappen misschien al best wel doet. Uit noodzaak weliswaar. elkaar. Ja. Maar weet je, dat soort dingetjes.
Ja, en ook dat ieder mens anders is, weet je wel. Dus toen, in de tussentijd dat ik dus moest wachten tot ik de juiste hulp vond, toen werd me ook aangeboden om dan met de praktijkondersteuner van de huisarts te praten. En nou, het was in elk geval fijn dat er maar iets werd geboden om met iemand te kunnen praten. Maar zij vroeg mij dus, nou ja, ze wilde bepaalde schema's met me doen. En ik vond het totaal achterhaald, omdat het echt veel stappen terug was dan waar ik al was. Weet je, want ik dacht, ja, maar het gaat niet omdat ik niet lekker in mijn vel zit. Ik wil gewoon dood. Ik wil het liefst alles in mijn lichaam schreeuwen. Spring nu van die brug, spring nu van die brug. Maar zij zei van, ja, nou, dan moest ik dan een schemaatje invullen. En dan ging ze me wat vragen stellen en zo. En dan kreeg ik een soort puntenuitslag. Net iets als wat je in de Cosmopolitan zo'n...
En dan wil je niet meer dood.
Nee, precies. En dan ging ze, zeg maar, nou, is je A, B of C? Heel vaak, vaak of bijna nooit. Nou, ze zegt, je scoort uitzonderlijk hoog op depressie. Ik zei, oh, nou, hè. En toen zei ze, ja, maar dat kan niet. Want je kleed je nog veel te leuk aan voor een depressie.
Oh.
En toen dacht ik, huh? Maar dat is precies wie ik ben. Toen heb ik ook. Ik was zo in shock, want ik voelde me zo.
Maar je komt daar letterlijk met de woorden: ja, ik ben depressief.
Ja. En dan wordt er tegen je gezegd: het is niet zo, want je hebt de leuke kleren aan. Terwijl ik iemand ben die juist heel erg niet wil dat mensen aan mij zien dat het niet goed met mij gaat. Dat is eigenlijk ook het hele probleem geweest. Want als
je bent actrice, je verhult het.
Ja. Maar ook, dat is ook gewoon wie ik ben. Ik heb veel te lang gedaan alsof het goed met me ging. En dat heb ik ook in mijn depressie zo volgehouden. Eigenlijk hoop je dan dat zo iemand door het masker heen prikt. Maar dat gebeurt dan niet. En dan denk ik, nou, maar ik zit hier voor je. Kijk even naar me.
Je zei net, toen werd ik echt geholpen. Wat mij ergens goed gedaan heeft, is dat een psychiater op een gegeven moment tegen mij gezegd heeft, ik weet ook niet goed hoe ik je kan helpen.
Ja.
Maar ik ga het wel proberen. En dat kan aan de ene kant natuurlijk maken dat je je wanhopig voelt en denkt, ben ik wel te helpen? Aan de andere kant voelde ik me juist daardoor zo gezien. Omdat het gewoon al zo lang een probleem was.
Ja.
Waarvan ik dacht, kijk, zie je, het is ook niet zo makkelijk op te lossen. Sommige mensen doen. Je gaat maar even naar buiten of je gaat maar even dit doen. En je gaat maar even, nou, je vult even een schemaatje in.
Ja, en dan, gaat dan is het goed. Klaar. En dan doe je 7 stappen en dan is het hele leven weer leuk. Nou, juppie. Alsof ik dat nog niet geprobeerd had. Weet je wel, dat mensen ook tegen zeggen, maar misschien moet je gewoon even iets leuks gaan doen. Ja. Hallo. Denk je dat ik echt niet zelf had bedacht dat ik misschien een keer moet proberen om iets leuks te gaan doen? Ik heb alles leuks gedaan, maar ik vind het niet leuk meer.
En het probleem is juist dat je er niet van kan genieten. Precies wat jij zegt. Dat
alles
is
wat
het.
Ik leuk vond, vond ik niet leuk meer. En ik wou juist dat ze me ging helpen, zodat ik het wel weer leuk ging vinden. Ik kan wel oneindig proberen, maar dat is heel, heel, heel frustrerend. En ook heel kwetsend af en toe als iemand dat soort opmerkingen maakt.
Je voelt je echt niet gezien, dat is het.
En het kan ook heel veel triggeren, hè? Dus ik vind dat
je mensen bent al die, zo onzeker.
Ja, mensen die daar niet in getraind zijn, moeten heel voorzichtig zijn met dat soort uitspraken. Ik in mijn geval, ik voelde mezelf waardeloos. Van geen enkele waarde. En als dan iemand tegen mij over mij dat zegt, maakt dat ik me nog waardelozer voel.
Wat je net zei, toen werd ik op een gegeven moment geholpen.
Ja.
Hoe werd je geholpen? En dat is voor iedereen, dat vind ik wel belangrijk om even te zeggen.
Ja.
Voor iedereen is dat natuurlijk
het is echt
anders.
Maatwerk, hè?
Precies, dat is ook het hele punt. Dat gaat ook over de mens zien. En precies wat ik net zei, mensen helpen mensen. Maar ieder mens is verschillend. Zowel de hulpverlener als degene die klachten heeft. Maar wat heeft jou geholpen?
Nou, uiteindelijk heb ik KPSP-therapie gevolgd. En dat is er dan op gericht om echt patronen van jezelf te herkennen. En de klik met de vrouw in dit geval was voor mij heel belangrijk. Zij zei hele rake dingen. En ik was en ben, want ik spreek er af en toe nog, heel erg op mijn plek bij haar. En dat heeft me heel erg geholpen. Het is een best lang traject geweest. En ook heel intensief. Ik heb geen groepstherapie gedaan. Dat werd me wel aangeboden, dat wou ik niet. Nee, dat past helemaal niet meer aan, want ik wil veel te veel zorgen voor anderen. En dan ga ik alleen maar daarmee bezig.
Jij zegt letterlijk,
dat ik maar niet met mezelf bezig hoef te zijn. Dat is juist het hele probleem. Dus gelukkig heb ik mezelf daar onderuit kunnen praten.
Ik heb precies dit meegemaakt. Ja. En toen kreeg ik dus op mijn kop, omdat ik te veel voor anderen zorgde.
Ja,
en toen voelde ik me dus nog slechter, omdat ik weer op mijn kop kreeg. Terwijl ik deed echt mijn best.
Ja, precies. je gaat ook trouwens, als je dan naar zo'n instelling of naar een praktijk waar je dan onderzoek hebt en zo. Daar zitten dan al die mensen te wachten. Misschien weet iedereen dat ik ook iets heb, weet je wel.
Ja. Als je diegene nu op straat tegenkomt, dan weet hij dat ik ook in die wachtkamer zat.
Precies.
Dus diegene weet niet precies wat ik heb, maar die weet wel. Heb ik ook. Maar het is grappig, hè? Dat heet dus zelfstigma. Je verklaart jezelf voor gek, terwijl anderen dat helemaal niet per definitie hebben. Ik zie hier alleen maar een hele mooie, leuke jonge vrouw tegenover me zitten. En ik denk helemaal niet.
Nee.
Dus dat is zo grappig hoe dat voor jezelf werkt.
Ja.
Kun je wat dat betreft ook meer vertellen over wat voor een impact het op je dagelijks leven had?
Het heeft heel erg veel tijd van me in beslag genomen überhaupt. Het denken, de ruimte in je hoofd is totaal weg. En het was heel intensief, want eerst ging ik 3 keer per week en dan op den duur 2 keer per week, op den duur 1 keer per week en dan 1 keer in de 2 weken. Ja, en het was voor mij ook altijd een soort van uitje. Ik heb een soort van zo'n compensatiegedrag. Dan dat ik altijd iets. Het waar ik dan heen ging, dat is op Amsterdam Noord bij het winkelcentrum. Dus dan moet je door het winkelcentrum. En dan achterin is dan de locatie waar je naartoe moet. En daar ging ik toch altijd iets kopen. Om mezelf gelukkiger te voelen. Terwijl ik niks voelde. Dus ik heb zo'n hele garderobe van allemaal dingen die ik heb gekocht tijdens mijn therapie. Weet je wel? Dat ik denk, oh ja, dit truitje. En die heb ik nu, omdat ik ben net verhuisd, heb ik daar ook afscheid van genomen. Een beetje een soort Marie Kondo of wat dan ook. Van dankjewel, bedankt voor alles. Nu weg en door.
Een soort van verwerkingsproces, ja, eigenlijk letterlijk. Ja,
ja, ja. Misschien ook wel belangrijk om te vertellen is dat ik 2 jaar in de ziektewet heb gezeten. Me totaal niet voor schaam, want ik kon ook niet werken. En het is voor mij echt een zegen geweest in die zin. Zodat ik gewoon me volledig kon focussen op mijn herstel.
En dat je geen druk voelde over bijvoorbeeld geld en dat soort dingen.
Ja, want het was super knap, hoor. En ik vind het echt knap van mezelf dat ik 2 jaar lang van heel weinig geld heb kunnen rondkomen. Je wordt ook wel creatief. Maar inderdaad, dat je die druk niet voelt en ook dat je gewoon echt bezig kan zijn met jezelf.
Ja, ik herken het natuurlijk allemaal enorm. Ja. Mijn heftigste periode zat echt tussen het verlaten van de middelbare school, of eigenlijk was het de laatste jaren van de middelbare school, en het uiteindelijk gaan studeren. Dus ik kon die overstap naar het studeren steeds niet maken. Ik ging dan ergens proberen en dan merkte ik dat ik met zoveel dingen weer vol kwam te zitten en dat ik denk, ik kan dit nu helemaal niet. Ik moet nu eerst op mezelf letten. En dat zijn dus eigenlijk ook 2 jaren die ik me ergens. Op dat moment voelde het heel verloren en dacht ik, iedereen is al aan het studeren en ik kom er nog een keer achteraan.
Ja, die haast nu, die je dan of zo, ja.
Ja. Ja, en nu denk ik, niemand heeft dat meer door. Nee. Niemand.
Dat maakt ook allemaal geen ene fuck meer uit.
Precies, terwijl ik, sterker nog, ik denk, ik ben soms wel heel erg blij ergens dat ik die zelfontwikkeling heb mogen meemaken. Hoe erg het ook geweest is en hoe heftig het ook was.
Ja, maar ik heb dat ook, ik ervaar dat ook als een groot goed. Omdat je hebt al een bepaalde reis afgelegd, die heel veel mensen, of soms helemaal niet, of op veel latere leeftijd, of in kleine stukjes en beetjes hebben. En ik ken mezelf ontzettend goed nu. Ik weet ook waar mijn valkuilen liggen. Ik weet wanneer ik op de rem moet trappen. Niet altijd even goed, maar ik doe mijn best. Ik denk dat ik wel een leuker en liever mens ben geworden voor mezelf, maar en daarmee ook dus voor anderen, denk ik.
Dat is echt zo, want als je goed voor jezelf zorgt, het cliché, ja, is cliché wel gewoon
en
waar.
En hoe Libelle en Margriet-achtig het ook klinkt. Het is wel zo, ja.
Het is echt zo. Ja. Margot Ros en Jeroen Kleine, die ik als eerst geïnterviewd heb, die zeiden op een gegeven moment zo mooi tegen mij, het is een beetje als dat mondkapje in het vliegtuig, dat je die moet je opzetten en daarna pas help je bijvoorbeeld een kind.
Ander,
ja, precies. Ja. En dat moet, want anders dan kun je, als jij aan het helpen bent en je hebt zelf geen adem, dan kom je helemaal nergens. Nee, precies. Nee. Hoe gaat het nu met je, Koosje?
Ja, het gaat heel goed. Ik ben door veel te gaan wandelen, uiteindelijk. Het wordt altijd tegen je gezegd ook, weet je wel, ga intensief wandelen, minimaal zoveel minuten per dag. En dat helpt en dan maak je stofjes aan en zo. En daar geloofde ik helemaal niet in. Maar op een gegeven moment ben ik het toch maar gaan doen op het dwangmatige aan toe, dat ik veel ben gaan lopen en gaan hardlopen en zeker 2 jaar lang iedere dag minimaal 10.000 stappen heb gezet. Nu ook nog steeds, maar ik ben net verhuisd. Het is voor het eerst en dat is super moeilijk. Voor het eerst deze maand dat ik in 2,5 jaar tijd, dat ik dus niet iedere dag aan mijn 10.000 stappen ben gekomen. Dat maakt dat ik daar echt heel slecht tegen kan. Ik probeer het een beetje los te laten. Maar ik had bijvoorbeeld ook dat ik tijdens de tournee met mijn vader, die we hebben gemaakt langs de theaters, als ik dan 's nachts laat thuis kwam, 1 uur 's nachts, en ik had nog niet genoeg stappen, dan ging ik 's nachts nog makkelijk 1 uur door de stad in het donker lopen. Omdat ik gewoon vond dat ik dat moest doen. Er was ook een soort van stok achter de deur, of een gevoel, toch een soort van dat je ergens dan de touwtjes in handen hebt van dit doe ik iedere dag. Dat ook mensen zeiden, oh, je bent zo ontzettend veel af. Ik ben 25 kilo afgevallen. Onder andere door, denk ik, het meer bewegen en gezonder eten. Ik ben heel erg bezig met voeding gegaan ook. Dat mensen ook zeggen van dat ze dat alleen maar zien ook trouwens. Dat vind ik ook vervelend. Dat mensen zeggen, oh, het gaat goed met je, want je bent dun. Nou, dat was helemaal niet mijn doel om dunner te worden, maar het was mijn doel om beter te worden. Nou, en dat dan het gevolg daarvan is, dat was helemaal niet mijn ambitie. Mijn ambitie
Sterker nog, bij mij is het vaak zo, hoe dunner ik ben, hoe minder goed het met
me gaat. Ja, nee, dat heb ik ook gehad, hoor. Want dit is zeg maar veel constanter. Maar ik heb ook fases dat ik niet eet en zo. inderdaad, dat is ook slecht. Dat mensen, wat zie je er goed uit? Dacht ik, nou, je moet eens weten, ik lig in 1000 stukjes. Nou, bedankt. Maar het gaat goed. Ik probeer wel heel goed op te letten. Ik ken ook wel de signalen van mezelf. Dus daar probeer ik op te letten.
Ben je bang om weer ziek te worden?
Ja, ik heb ontzettend de angst om terug te vallen. Dat is ook waar die dwangmatigheid vandaan komt. Dat alles wat heeft gemaakt dat het weer goed met me gaat, die wil ik blijven doen.
En ik als kan dan geen week overslaan zonder hard te lopen.
Nee,
echt niet.
Precies. Maar dat is echt heel, dat ik dan meteen denk, oh, dat ik een soort paniek krijg. Van oké, okay, kut, als ik dit niet doe, nee. Dan gaat het niet goed komen en dan word ik weer ziek. En dan gaat het. Dus dat, daar ben ik heel erg bang voor. Ik heb wel een klein terugvalletje gehad, heel inie mini. Maar daarmee heb ik wel, zeg maar, op tijd weer hulp gezocht. Ik heb natuurlijk helaas een vader die ernstig ziek is. Wat ook maakt dat je niet super blij bent.
Parkinson heeft hij.
Ja, mijn vader heeft Parkinson in een helaas een wat sneller vorderende vorm dan gehoopt. Dus ja, dat is best wel pijnlijk om te zien. Zeker na het verlies van mijn moeder. De wetenschap dat je je vader ook elke keer een beetje af ziet takelen is echt heel verdrietig. Maar ik probeer wel in deze heel goed voor mezelf te zorgen. Alle dingen die ik met het ziek zijn van mijn moeder verkeerd heb gedaan. Ik wist nog niet hoe het ging. Maar daar heb ik wel een les uit getrokken. Om goed voor mezelf te zorgen, niet aan mezelf voorbij te lopen. Ik heb ook, toen ik merkte dat ik er toch meer last van had dan ik dacht, van de ziek zijn van mijn vader, heb ik meteen mijn psycholoog gemaild en gezegd van, goh, is het mogelijk om toch af en toe een gesprek te hebben? Dus dat heb ik nu 1 keer in de maand.
Dat is wel echt goed voor je. Als je dan zegt van, wat voor dingen kun je doen, dan denk ik, dit is echt heel goed. Dit is toch preventie.
Ja, ik wil het gewoon voor zijn. En weet je, die plek waar ik ben geweest, waar ik 2-3 jaar geleden ben geweest, daar wil ik nooit meer komen.
Nee.
Nooit meer. Dat was zo'n diepe, donkere plek. Ik wil daar gewoon nooit meer zijn. En alles
het is heel
wat
stom,
ik,
maar het emotioneert me bijna
maar het
een
is,
beetje.
Het is ook zo, want jij weet ook hoe dat. Weet je, jij hebt ook het beest in de ogen gekeken.
Ja, sterker nog, ik heb het gevoel dat dat beest mij ooit overgenomen heeft.
Ja, dat heb ik ook. En, ja. En je moet dat beest kooien en terugstoppen. En dat zit er nog wel. Maar zolang jij de sleutel bewaart, is het prima. En je moet gewoon zorgen dat je hem temt.
Ja, echt.
Ja.
Heb jij het gevoel dat het ook echt een hersenziekte is?
Ja, dat vind ik dus moeilijk. Want
er zijn natuurlijk heel veel meningen over.
Er zijn heel veel meningen over. Ik heb ook deze discussie wel eens met mijn vriend gevoerd. Kijk, ik vind van wel, want ik spreek echt van ziek en beter.
Ja, ik ook hoor. Ja. Ik voel me op het moment beter.
Ja, precies. Dus ik zeg ook heel vaak als mensen vragen van, goh, weet je wel, bijvoorbeeld, ik ben natuurlijk heel lang nu even eruit geweest met mijn werk. Dus met in film en zo. En dan zeggen ze, goh, gaat het met je? En dan vertel ik hoe het gaat. Dan zeg ik, ja, want ik ben heel erg ziek geweest en ik benader het op die manier. Maar ik merk dat bijvoorbeeld mijn vriend enige aversie voelt toch bij het spotje van de Hersenstichting, dat een depressie dan als een aandoening wordt genoemd. En hij vindt dat dan, ook al is hij erbij geweest en weet hoe het slecht met mij ging, vindt hij dat nog wel moeilijk dat in één adem wordt genoemd met bijvoorbeeld een Parkinson of een herseninfarct of dat soort dingen. Terwijl ja, ik vind wel, het is een proces in je brein dat verstoord is. En voor mij voelt het wel als iets wat ik niet mezelf heb aangepraat.
Ja, ik zei net van, ik voel me beter, maar ik voel me niet genezen. Hoe is dat voor jou?
Dat heb je, zeg je goed. Ik denk dat ik dat ook denk.
Ja.
Want ik heb nog steeds wel bepaalde symptomen.
Ja, die vermoeidheid wat je zegt.
Ja, ik ben dus echt super moe nu ook weer. Dat ik echt, nou echt soms wel kan huilen van de vermoeidheid. Dat ik ook gefrustreerd ben. Hè? Dat ik dingen niet meer helemaal kan zoals ik ze misschien eerder kon.
Dat je opstaat en gewoon moe bent. Ja. En dat je daardoor de dag al niet zo
precies,
fijn begint.
Alsof je batterij niet helemaal oplaat. Dat vind ik heel, heel erg moeilijk. Maar ik denk wel dat het echt een ziekte is. Ik heb ook mijn moeder, die had ook depressieve episodes. En periodes dat het beter ging en ook wel echt heel slecht. Mijn moeder was balletdanseres bij het Nationaal Ballet. En is eerder gestopt met dansen omdat ze last had van terugkerende depressies. Dus ik heb het wel van haar.
Is
dus
het wel is een soort van erfelijk, precies. Ja, ook bij mij precies hetzelfde. Ja. Dat er gewoon in de familie gewoon echt wel een lijntje te ontdekken is.
Ja, en ook wat ook wel interessant was. Hè, dan vraagt mijn psycholoog, die zegt dan van, ja, maar is jou dan verteld dat jouw moeder depressief was? Of en dan ging ik daarover nadenken en denk, ja, nee, ik wist dat gewoon. Dat is gewoon een voldongen feit. Dat bestond gewoon en dat wist ik gewoon.
Het is echt een vorm van zijn. Dat is het echt.
Ja,
en dat herken je nu ook makkelijker bij anderen. Terwijl
tegelijkertijd heel veel mensen ook fantastisch een masker kunnen ophangen.
Ja,
en,
ja. Tuurlijk.
Ja. Ja, ik ben wel benieuwd, want jij zei van het was voor je vriend is het lastig om depressie en Parkinson in één mond te nemen, ja, als het gaat over hersenziekte. Wat ik ook echt begrijp. En mm-hmm, ik kan niet anders zeggen dan volgens mij weten we het gewoon nog niet als het, nee, over depressie gaat. Er moet nog zoveel onderzoek gedaan worden, ja, naar de hersenen. Maar wat in ieder geval deze twee gemeen hebben, is dat het niet zichtbaar is.
Ja.
Ik heb je al in het voorgesprek natuurlijk verteld dat ik op een gegeven moment naar de Pauw zat te kijken en dat jouw vader daar was.
Ja.
En dat ze een fragment liet te zien dat hij eerder bij Pauw was en dat hij niet zo goed uit zijn woorden kwam, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En dat niemand wist dat hij Parkinson had en dat dat bijvoorbeeld op Twitter helemaal losging met, ja, misschien is hij wel dronken en, nou ja, dan zeg ik het op deze manier nog aardig.
Ja.
Hoe was dat voor jou?
Ja, dat was echt vreselijk. Want wij wisten al in april 2018... wisten wij al dat mijn vader Parkinson had. En pas in november 2019 is hij eigenlijk uit de kast gekomen. Zo noemt hij het zelf. dus hij heeft dat heel erg lang geheim gehouden. En wat vervelend is voor hem, Bas Bloem zei, dat is zijn neuroloog, die zei, het is de verkeerde ziekte in het verkeerde lichaam. Want hij heeft echt de allergrootste pech van de wereld dat op zijn stem is geslagen.
Ja, precies.
Mijn vader ook, was ik maar gewoon lekker gaan trillen en dan ging ik in een stoel zitten en zingen. Maar bij hem zit het echt op zijn stem. Wat dus maakt dat hij ook steeds slechter ging zingen, steeds slechter ging praten. Zo is het ook uiteindelijk aan het licht gekomen doordat hij steeds stemproblemen had. Dus hij heeft het heel erg lang geheim gehouden en hij schaamde zich zo erg ervoor dat hij het niet durfde te vertellen. En wij hebben heel vaak als gezin gezegd van, zeg het nou gewoon, het maakt je alleen maar likeable of het zijn heel veel mensen die het hebben en toegankelijker,
ja,
en praten er gewoon over. En dan snappen mensen ook wat er met je aan de hand is. En die specifieke avond dat hij dus bij Jeroen Pauw ging, omdat hij meedeed aan Stoptober, toen twijfelde hij al of hij zou gaan, want hij was heel erg moe en hij had veel gedaan die dag. Dus hij zat bij mij thuis. Ik woonde toen nog vlakbij de gevest gasfabriek.
Waar de opnames zijn.
En toen zei hij van, zal ik nou gaan? En uiteindelijk is hij toch gegaan. En ja, ik zat het ook te kijken en ik dacht, oh nee. En toen ging ik toch op Twitter kijken. En toen zag ik ook dat dat helemaal losging. En daar werd ik heel erg verdrietig van. Dus uiteindelijk heb ik mijn vader huilend opgebeld. Ben ik heel erg boos geworden op zijn manager. Omdat ik vind dat in dit soort dingen hij hem ook dan in bescherming moet nemen. Wat hij niet deed. Dus ik heb hem... ik heb mijn vader toen kenmer gemaakt dat dat niet goed ging op internet. En toen heeft hij samen met Jeroen Pauw doen besluiten om het te vertellen. En ik ben heel erg blij dat hij dat heeft gedaan. Ja.
Dit is eigenlijk een hele mooie afronding voor deze podcast. Want het gebeurt letterlijk tussen je oren. Maar ja, sommige mensen denken dat het ook tussen je oren zit. En dat geldt zowel voor Parkinson als depressie. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
Je bent niet gek. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En er komt, en ook al is het niet zo, mijn moeder is altijd deze, die zei, het komt vanzelf goed en zo niet dan toch.
Mooi, heel mooi. Dankjewel, Koosje.
Yes.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren. Maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl/gevolgen.